tekstwoord voor deze avonturen waarin wij het verband wensten samen te vatten, vindt u in het u gelezen schriftgedeelte, Openbaring 14, vers 1. Wij noemen u Openbaringen 14, vers 1, waar het woord des Heren aldus spreekt, en ik zag en zie, het lam stond op de berg Sion en met hem 144.000, hebbende de naam zijns vaders geschreven aan hun voorhoofden. Schrijven wij hierboven het lam en het lied. Wanneer wij vanavond dat u voorgelezen schriftgedeelte een ogenblik met elkander begeren te overdenken, dan is het nodig om niet nog eens met elkaar de voorgaande hoofdstukken te overdenken, maar wel om ons een ogenblik te herinneren de grote nood en dood waarvan in het voorgaande gesproken werd. Van de macht der verleiding, van de macht van de Satan en van zijn trawanten, van een aarde en een wereld die in haar geheel getekend schijnt te zijn door de duivel, door de draak en door het beest, zodat het schier onmogelijk is dat de kerk des Heren daaruit en daarin beveiligd zou kunnen worden. We zien dan juist in zonderheid, als wij een herinnering mogen hebben aan het voorgaande, waarin alles stond in het teken van de macht die gegeven was aan de draak en aan dat beest, van alle godslasteringen tegen de naam van God en tegen zijn tabernakel en tegen die in de hemel wonen. En dat hen ook macht werd gegeven, niet alleen om de heilige krijg aan te doen, maar ook om dezelfde te overwinnen. Ja, om macht te hebben ontvangen over alle geslacht en taal en tong. Wanneer wij dat een ogenblik mogen herinneren, dan komt het woord van de profeet in de gedachte als hij de Heere ziet komen in zijn oordelen. En hij uitroept: Heere, wie zal er van Jacob blijven staan? En dat is verstaanbaar dat die profeet dat zei. Wie zal blijven staan als de Heere opstaat en overgeeft ten verderven? Wie zal blijven staan als de Heere bevel geeft, sla die knoop dat de posten beven? Als een kracht der dwaling om de leugen te geloven, zich meester maakt en mag maken van de gehele aarde. Waar zal Jacob dan zijn? Waar zal zijn Sion dan zijn? Hoe zal het aflopen? En ach, wij kunnen wel met allerlei redeneringen, die ook op het woord gegrond zijn, zeggen, dat zal wel goed aflopen. Want de Heere heeft dat gezegd, dat is waar. Dat neemt niet weg dat daarom toch de nood en de uitzichtloosheid groot kan zijn. En dat de duisternis waar de ziel in blikt heel diep kan zijn. En dat de Heer het nodig oordeelt om zijn kerk in het midden van al die beschrijvingen die nog verder zullen gaan, nog meer uiteengezet zullen worden, hoe dat allemaal zal zijn, die oordelen van God die de aarde zullen wedervaren. Dan midden in dat alles geeft de Heere met eerbied de kerk een venster. Zoals de ark van Noach een venster had naar de hemel. Zo geeft de Heere zijn kerk hier en daar telkens opnieuw in het boek de Openbaring een venster. Om in één ogenblik het oog afgewend te krijgen van alle benauwenis en uitzichtloze donkerheid op God, die toch zijn werk volvoeren zal. En die toch de overwinning eeuwig zal behalen en overwinnaar zal blijven. En in dat licht staan nu die vijf versen die ons zijn voorgelezen. In dat licht der vertroosting. In dat licht van de goddelijke bemoeienis. Als spreken zij ons toe. Wees niet al te verzaagd en wees niet al te ontroerd, want alle deze dingen moeten geschieden, maar de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Het is net alsof dit schriftgedeelte wil zeggen, eindelijk, na de duistere nacht, komt alles toch eeuwig goed. En zal nog niet één klauw blijken achtergebleven te zijn. Maar zij zullen alle ingaan door de poorten in de stad. Dat is de troost die de Heer in dit schriftgedeelte voor zijn kerk heeft geopenbaard. Die troost bestaat niet in de hardigheid des harten. Die troost bestaat niet in een Mohammedaanse berusting. Die als het ware onder een ijzeren noodlot verkeert. Onder die starre, onbewegelijke Allah. Nee. Maar die troost komt uit het harte van de levende God en van de medelijdende borg en middelaar die weet dat wij zwak van moed en klein van kracht zijn, die zijn dienstknecht wel de hand heeft zien beven toen hij schreef aan de gemeente: gij van Laodicea, gij die de naam hebt dat gij leeft en gij zijt dood. En die ook daarin aankondigde de wegname van de kandelaar, daar waar het woord zijner genade verduisterd werd. Dat heeft de koning wel gezien. En ook hoe onder al deze zaken Johannes niet als een onbewogen standbeeld toeziet. En de kerke Gods niet onbewogen met eerbied gesproken. Op het noodlot is aangewezen, nee. Maar hoe ze in alle verdrukking en alle duisternis en alle hopeloosheid getroost wordt door hem die leeft en die zijn volk in het leven behoudt en die ze leidt door de woestijn en die ze tenslotte in zijn Kanaan doet ingaan, in de zijn rust. Daarom begint dit hoofdstuk eigenlijk met iets van een zekere verbazing. Iets van een omwenteling. Net alsof een mens een ogenblik heeft staan staren op die wereld vol onrust. Met die zes die nooit kan komen tot de rust Gods. Maar die wel altijd grijpt overal naar. Maar steeds misgrijpt. Alsof nu zijn oog van die onrust, van die duisternis, van al die getekende mensen, die hun zonde openlijk uitspreken en welke heerlijkheid is in hun schande. Wier enige levensdevies is, laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, morgen sterven wij. Die blik op de diepe val in haar uitwerking in het menselijke geslacht, die steeds dieper openbaar komt en steeds meer verwort, dat hij daar vandaan, daaruit een blik mag slaan door de koning op een geheel ander tafereel. En daarom is het een uitroep van grote verbazing en verwondering. En ik zag en zie. Nee, dat andere had hij ook wel gezien. Hij zag een beest uit de zee opkomen. En ik zag een ander beest uit de zee opkomen. Had hij ook gezien. En ik denk dat het een huiveringwekkend zien geweest is van Johannes. Maar nu is er iets vollers in. Er is iets in van wonderlijke blijdschap. Ik zag en zie. Hij wil daarmee uitdrukken het verbazingwekkende. Het onfeilbare van Gods eeuwige raad. Het onaantastbare van zijn werk en van zijn welbehagen. Zo wil de Heere wel eens, je zou zo zeggen, van het ene uiterste in het andere uiterste brengen. Ook nu. Ook nu. Dat je vol bent van het aanschouwen van alles in en buiten. De onrust en de ledigheid. Van alles wat ons toeroept bij mij is het niet. En dat moedeloosheid, zwakheid, troosteloosheid, haar vleugelen over u schijnt uit te breiden. En dat geheel in een ogenblik de Heere daar vandaan trekt en een ander gezicht geeft. Een ander gezicht door het oog des geloofs. Zodat het ook vervuld wordt in uw leven dan. Ik zag en zie. Wat een wonder. Ik kan het vaak niet begrijpen. Je kunt het ook niet begrijpen. Dat één mens het ene ogenblik zijn handen, nou ja, wrijft, laat ik zo zeggen, of wringt, van onrust, onvergenoegdheid of moedeloosheid. En op het andere ogenblik in de handen wrijft van innerlijke blijdschap en verwondering. Die contrasten zijn soms zo groot dat als die er verstandelijk over gaat denken, dan zegt hij, ja, maar dat kan toch eigenlijk niet in één mens. Zo uit de blik op die onvolkomenheid, op die eeuwige onrust, die zes. Zo eruit in de volkomenheid van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, van die volmaakte God en zijn werk. De verstandelijke over doorgaat, dan zou je nog in staat zijn om het te verdenken als je er later aan terugdenkt. Dat je zegt, ja, het is toch ongehoord, dat zou je geen eens altijd durven vertellen. Hoe wonderbaarlijk de Heere de weeklacht en het geschrei kan doen veranderen in een blijde rij. Ja, van alle doodswerkingen in één ogenblik. De ziel kan doortrekken van het leven Christi. Wat hij is en wat hij gedaan heeft. En dan is er altijd zoiets en ik zag en zie. Kom, luister toe. Is het alsof de koning zeggen wil. En wat wordt er dan gezien? Daar moet je goed erg in hebben. Daar moet je erg in hebben. Het lam. Het lam stond op de berg Sion. Hé. Ja, weet je waarom dat er staat? Omdat dat de waarheid is. Omdat, met eerbied gesproken, het niet in de eerste plaats om het volk gaat. En ook niet om die 144.000... met welk getal het volk wordt aangedrukt, uitgedrukt. En ook nog niet in de eerste plaats om hun lied. Maar dat het in de eerste plaats loopt over het lam. Het lam. Met de tekenen van zijn geslacht zijn. Want Johannes had het gezien staan als geslacht voor de troon. Het was geslacht. Dat lam als het ware in één ogenblik de verwondering opwekt van Johannes. De blijdschap. Dat alleen dat lam bij machten is om de ogen van ellendigen, van beslotenen, van uitzichtlozen op te doen lichten. En de hoop te doen herleven. Want als hij naar die weggesmeten en neergesmeten aarde kijkt, waarin alles door elkaar krioelt, en hij de boze gedrochten op ziet komen uit de volkeren, en alles als in die doodswerkingen door elkaar heen kruipt, dan ziet hij van dat afschuwelijke tafereel opeens. Het lam staat in heerlijkheid, in eer. Hoewel als een lam. Het lam staat op de berg Sion. Ja, er is veel verschil over de uitleg van dit schriftgedeelte, maar dat breng ik niet ter sprake. Het ziet op de eeuwige heerlijkheid, op het einde, maar het ziet ook op de aarde. Het ziet op hoe de Heere in eeuwigheid ten troon zal zijn gezeten, te midden van alle gezaligden, maar hier op aarde doet hij zijn koninkrijk alreden komen, tussen het omvat hemel en aarde. Degene daarom die toen Johannes dat schreef op de aarde waren en die in hem mochten geloven, die hoorden daarbij later. Bij die duizenden en die er nu nog zijn, horen er ook bij. En zij beginnen alreede hier vergaderd te worden om het lam. Er staat hier en zie het lam stond op de berg Sion, ja. Want hoewel hij in zwakheid des vlees gekruisigd is, wat hij leeft, dat leeft hij gode, eeuwig tot eer en heerlijkheid des vaders. Hij is verheerlijkt, dit lam, naar zijn menselijke natuur. Dit lam is tegelijk de leeuw uit de stam van Juda. En tegenover al die gruwelijke beesten die er zijn, die gedrochten, stelt de Heilige Geest hier onverwachts Johannes voor een gezicht op het lam. Wat moet een lam beginnen, zou je zeggen. Tegenover al die ellendige toestanden waarvan we gehoord hebben. Een lam. Ja. maar het is een lam dat nu verhoord is geworden uit te vrezen. En dat voor zijn ellendige hun borg en middelaar en koning is, in de vriendelijke gestalte van een lam. Ook al zal hij een leeuw zijn, ook straks in de dag des oordeels, deze Jezus, die zegenend van hen opvoer, die zal alzo wederkomen met zijn zegen tot zijn kerk. Het lam staat. Het is alsof de Heilige Geest wil getuigen. Bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen. Want al was een ogenblik door de menigvuldige verwoesting en het verderf dat op de aarde rondgaat, de blik een ogenblik verborgen voor het lam. Hier is hij al reden om zijn kerk te tonen hoe de zaken erbij staan bij God. En dat lam dat staat op de berg Sion. Sion was heel in het begin van de Bijbelse geschiedenis burcht Sion, die door David veroverd werd. Later is er sprake van het gebergte van Sion, meerdere toppen. Op Jeruzalem was gebouwd. Nog later kreeg de tempelberg de benaming van Sions heuveltop. Historisch of literair was Sion dus een berg, een dorre berg. Geestelijk gezien was de berg Sion het een ogenblik een beeld van Jeruzalem dat geestelijk Jeruzalem zijn kinderen. En is Sion, niemand vraagt naar haar, dan wordt er het volk Gods mee aangeduid. Dan wordt er mee aangeduid de verkondigers van Gods heil. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. Met Sion kan ook aangeduid worden het welbehagen van God. Dat vast en onwrikbaar is, dan niet als een dorre berg, maar als een vaste berg die niet bewogen wordt. Dan valt de klemtoon op de vastigheid der bergen, waarvan de dichter zegt: ik heb mijn oog op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Sion is ook beeld van de nieuwtestamentische gemeente. Tot het Sion van de levende, als het Sion van de levende God, de gemeente der eerstgeborenen. Ach, Sion is zo veel. Al het goeds wat de Heere daarmee gedaan heeft en uit vrije goedheid heeft bewerkt, gaat alles over Sion. Het is de Godstad. Het is zijn werk, zijn koninkrijk, zijn welbehagen. En nu staat dat lam als het ware met zijn voeten gefundeerd. En hier nemen we Sion een ogenblik als de vaste berg van het eeuwig welbehagen des vaders. Het lam staat omdat het op het welbehagen is gegrond. Dat lam is opgekomen uit het welbehagen van God. Dat lam is verordineerd tot uit het welbehagen Gods om te zijn, de middelaar Gods en der mensen. Dat lam heeft gearbeid vanuit het welbehagen Gods, Ja, vader, want al zo is geweest uw welbehagen voor u. En daarom ziet de kerk dat lam staan, want dat lam is opgekomen uit des vaders eeuwige raad en welbehagen. Dat kan nooit missen. Daar is geen enkele vijand, geen enkele stroom. Zelfs geen stroom van ongerechtigheden die de overhand heeft, is daar tegen bestand. Niets. Geen wereld en geen Satan kan deze berg omvergooien. Zelfs geen kerk in alle dwaling en ketterij kan deze berg omverwerpen. Dat is het hart van de Bijbelse boodschap van de verkondiging van Gods woord. Doe wel als het gaat over de gemeente bij uw Sion, naar uw welbehagen. Alles wat gebouwd wordt voor de eeuwigheid is op Sion gebouwd. En daarop gegrond. Het lam zelf heeft zijn voeten in het welbehagen van Goddriëtig verankerd. Je zou het hier dus het fundament mogen noemen, waarop het lam staat, vader. Al wat gij mij op de hand gezet hebt te doen, dat heb ik gedaan. Dat is een troost, dat is een grote troost. Dat we niet met eerbied gesproken, zoals dat bedektelijk of openlijk in vele prediking naar voren komt, met zo'n zwakke Jezus te doen hebben, die naar de mens dan denkt niet goed weet wat het welbehagen Gods inhoudt, zijn vaders. En die als het ware als een soort tussenwezen tussen de God en tussen God en mensen in staat te bedelen of dat wij ook nog wat willen doen. Voel je dat, dat is een leugen? Dat kan toch nooit tot troost zijn voor ellendige zondaren die ontdekken dat ze nooit gewild hebben? Nee, die wil de Heere bearbeiden door de prediking van het lam dat staat op de berg van Sion. Dat gegrond is in het welbehagen onze Gods. Want deze is mijn zoon, mijn geliefde. In hem heb ik mijn welbehagen. Ja, dat is een grote troost voor de kerk. Het lam staat niet op de gronden van zichzelf, maar van het eeuwige raadsbesluit van God. Het is des vaders welbehagen u het koninkrijk te geven, gij klein kuddeke. En op die vaste grond staat de koning. Het is misschien niet goed gezegd, maar ja. Je zou haast zeggen, en waar dat welbehagen niet is en niets te doen heeft, daar is ook het woord van het lam niet meer. Dat wordt weggenomen. Want de Heere zendt het woord van het lam en het lam juist daar waar om de verloren schapen van het huis Israëls te zoeken en zalig te maken. Dus als een mens of mensen niet meer verwaardigd worden om dat te horen, die boodschap, dat is een teken dat er niet veel mensen meer te bekeren zijn, zou ik denken. Misschien ver gezocht, maar het is toch geen best teken. Dan is het net of dat de Heere de mens op de voorgrond laat komen. De mens komt op de voorgrond. In heel zijn voorstellingen. De mens, die gaat het dan doen. Hè? Dan draagt de prediking ook het karakter van de inhoud, is hoofdzakelijk de mens. En de een is daar heel oppervlakkig in en de andere heel degelijk. Maar het uitgangspunt is hetzelfde. Bij vrijzinnig En bij de andere kant de mens. En dat is nou het kenmerkende van de prediking waar God mensen wil bekeren. En ook bekeert. Hoe dan ook, al zien wij het niet altijd. Door alles heen. Dat is het kenmerkende, hij ziet het lam staan. Het lam. En dan moet je die waarde niet leggen in de schepsel of in de prediker. En denken wij hebben een goede dit of dat. Nooit. 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 Want dan moet de Heer de allerellendigste en domste boer voor gebruiken om het lam nog een ogenblik voor te stellen, dan gebeurt dat. Dan doet de Heer dat. Maar als de Heer dat niet doet en er is niets te doen, dan helpt de welsprekendste professor je van het kantje van de wal in de sloot. Want de mens, kijk, en dat is nou voor Sion weggelegd. Ten spijt van alle vijandschap tegen deze vrije genade Gods. Want de mens moet daar van nature natuurlijk niks van hebben. Dat hier de kerk vertroost wordt met het lam. En zie, het lam staat. Het lam staat op de berg Sion. Onwankelbaar. Op eeuwige vastigheden. Zijn grondslag is op de bergen zijner heiligheid. De Heere bemint de poorten van Sion, boven alle woningen van Jacob. Maar zeg, jullie weten toch ook geen andere weg, dan dat het lam Gods op de berg Sion, dat hij gegrond is in des vaders eeuwige welbehagen? Hoe moet je anders ooit zalig kunnen worden? Dat kan toch niet? Of wij zouden welbehagen moeten hebben. Maar dat hebben we net niet. We hebben alleen een welbehagen in de ongerechtigheid en in ons eigen. En in de dood van een arme Stefanus. Maar niet één God. Er heeft nog nooit één Adamskind een welbehagen gehad in uit zichzelf. Dus dat nou maar eens recht mogen geloven. Dat is voorbij. Dat is echt voorbij. Moeten we niet meer aan denken. Wordt wel heel aardig gemaskereerd hoor, door allerlei vertoningen van de mens. Als je er goed een oog voor krijgt, dan zeg je, oh, wat weet Adam het toch allemaal mooi te versieren. Want tegenover dit welbehagen stelt hij altijd nog iets van wij. Ja, dat is waar, oh mensen, dat stemt hij toe. Het is waar, maar, daar heb je het weer, wij. En een gereformeerd mens die zegt, wij moeten geloven, we moeten dit en dat aannemen. En een ander zegt, wij moeten door in de middellijke weg, kijk eens zoveel, die eis die ligt er toch maar. Dat ligt er toch maar, dat we ons toch moeten bekeren. En dat we toch moeten geloven. Als hij dan zegt, hoe bedoel je dat nou? Is dat nou het werkverbond of is dat nou het genadeverbond? Wat is dat dan? En dan zit men opeens een beetje raar te kijken, want dan weet men eigenlijk zelf niet goed wat men zeggen moet. Ja, wat is dat nou? Geloof of werk? Genade of werkverbond? Ja, het is ook een gruwel in de ogen van mensen hoor, geliefde, dat zeg ik u erbij hoor. Want deze leer die is altijd versmaad en veracht geweest waar Adam er buiten komt te staan. En waar die nochtans alleen maar wordt ingesloten uit het welbehagen Gods. Alleen. Die leer is altijd veracht en miskend. De lastelijkste getuigenissen zijn erover gegeven. En toch is dit de enige weg waarlangs wij kunnen zalig worden en zullen zalig worden waar het komt maar. De enige weg. Want ons hart zal moeten getuigen en onze conscientie in de dag der dagen dat we nooit wat gedaan hebben en ons door geen enkele eis in de klem hebben laten brengen. Nee. nergens door. En als we gevangen zijn genomen, dan zijn we ingesloten in de armen van Gods eeuwige liefde. En van zijn eeuwig evangelie, maar anders nergens door. Dan zeggen de mensen, als je er zo aan gaat staan, weet je wat dan het gevolg is? Dan hou je niks meer over, alleen bekeerde mensen. Alleen, maar ja, die anderen. Ik geloof zulke dingen nooit, hè. Ik zeg wel eens, ja, dan ben ik misschien een beetje grof. Dat ik het dan weer op plat menselijke vlak trek, dan zeg ik, ja, maar wij moeten het hart in ons lichaam eens hebben om dat te verachten. Dan gaan we er ook aan, ook. Dan gaan we eraan. Zonder wij trekken de conclusies. Wij gaan zeggen, ja, maar als het zo is, dan wij zo, maar dan komt dat wij van die goddeloze mensen zijn. Nou stapelen we nog een goddeloosheid erbovenop. En dan doen we net alsof dan, nou ja, dan is het Gods eigen schuld tenslotte. Waar wij ons in gebracht hebben, in die staat der ellende. En hoe laat God prediken dat hij alleen uit genade, uit zijn welbehagen om het lam zalig maakt. En dan zouden wij de brutaliteit moeten gaan hebben om te zeggen, oh. Nee, ik kan dat nooit voor elkaar krijgen, hoor. Die mensen daar allemaal mee bedoelen. Ik kan er gewoon met mijn verstand, eerlijk gezegd, ook niet goed bij. Ik kan niet goed begrijpen. Want voor Jacob wordt dat de enige weg der zaligheid en ook voor zijn kinderen. En zie, het lam stond op de berg Sion. En ze zingen van ganser hart, ik zie Rahab, ik zie Babel tot uw eer. Bij hen geteld, die uw grootheid zingen. Daaruit alleen maar. En anders heb je geen ontdekking. Dan ben je niet ontdekt aan de rampzaligheid van je eigen staat. Of je hebt nog met de rijke jongeling zodanige tevredenheid met je eigen. Dat je werkelijk denkt nog iets te betekenen. Buiten de Heer Jezus. In het zoeken van het eeuwige leven. Maar dan ben je toch nog niet achter het geheim gebracht dat het een troostvolle waarheid is. Het lam staat in het eeuwige welbehagen Gods. En hij is een middelaar van verdiensten, van verzoening, maar ook van de toepassing. Dat doet hij ook. De Heer heeft de toepassing nog nooit aan ons overgelaten. Dat doet de Heer zelf. Al zijn kinderen zullen van de Heere geleerd zijn. Zo staat de Heere daar. Het is een feestelijke aanblik. Zoals eenmaal de tempel lag te pralen op de berg Sion. En als de reizigers uit de uithoeken van het land van Dan tot Beerzeba toe opkwamen om het feest den Heere te vieren. Dan voor ze Jeruzalem betraden, dan gingen ze nog door een zeer nauw dal. En dan waren ze de hele stad kwijt uit het oog. Je zou het genoemd kunnen hebben een dal der schaduwen des doods. En daar zat in de spleten en de spelonken zat nog ongedierte ook. Dat dal waar David van spreekt, dat heeft ook nog bestaan ook echt. In de natuur. Maar als ze daar dan uitkwamen, je zou zeggen, de schrik zat soms nog in de benen, en van die arme schapen ook, die vertroost werden. Maar we nemen het dan even voor de mensen, voor de pelgrims, die daar de liederen Hamalot, dat zijn optochtsliederen, die zongen ze op hun reizen naar Jeruzalem, naar de feesten. Die daar dan gezongen heb, ik sla de ogen naar het gebergte heen. Die daar gezongen hadden, ten ware de Heere die bij ons geweest is. Ten ware de Heere het huis niet bouwt of bewaart, de vergeefs waar de wacht, liederen aan Marlon. die zagen ten slotte vol verrukking daar opeens als ze omhoog kwamen, zagen ze daar die grote stad liggen met de tempelberg en de tempel daar bovenop. En ze waren verblijd. En ze zongen van verre de priesters toe. En de priesters zongen hem toe. Dat zere zegen op u daar. Zo trokken ze op. Vol blijdschap en verheuging. Dat beeld is als het ware de achtergrond in een veel hogere zin. Daar is de kerk ten slotte toch verenigd. Op en uit het welbehagen Gods met het Lam. En het zal worden één herder en één kudde met één doop en in één geloof. Door één eeuwige liefde vergaderd en gekocht. Want er zijn met hem 144.000. Veel mensen hebben gedacht aan bijzonder mensen. Maar ze zijn wel uit de bijzonderste uitverkoren, dat wel. Maar die 144.000 wil niet zoals die overgetuigen en sommige anderen denken een soort elite, een soort keurbende van de hemel. Dat niet. Nee. Nee, dat heeft er in die zin niks mee te maken. Het zijn hetzelfde die ons getoond werden in hoofdstuk 7, die verzegelden. Die door God verzegeld werden voordat alle rampen en verleidingen over deze aarde heen zouden gaan, werden ze verzegeld aan hun voorhoofden. Hetzelfde getal is het, die 144.000. Want 144.000 is een symbolisch getal. Want dat is, als we het gaan splitsen, is 12 maal 12. Maal 10, maal 10, maal 10. Om daarmee uit te drukken de volkomen volheid der goddelijke genade bemoeienissen in het zalig maken van al zijn uitverkorenen. 12 was immers het getal van de hemel en van de aarde. 3 was het getal van de almachtige en eeuwige God. 4 was het getal van deze aarde. Maar God heeft bemoeienis gehad met de aarde, met zijn ellendige om Christus wil. En in goddelijke volmaaktheid heeft je 10 maal vermenigvuldigd. Hij heeft ze als het ware alle ingesloten in zijn overvloeiende genade. Punt 1 is het Lam. Punt 2, dat zijn ziet, Heer, ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Want die draak die mag mooie tekenen uitreiken. Dat beest mag tekenen geven met de valse profeet op voorhoofd en hand, zodat alles staat in het teken van de ongerechtigheid en van de vijandschap tegen God. Maar die kerk van de Heere is ook getekend, en die heeft ook het teken van hun vader, de vader der eeuwigheid en de vader van onze Heer Jezus, op hun voorhoofden. Ik zei van allebei ja, want er zijn enkele heel oude handschriften die hebben hier dat zij hebben zijn naam en de naam zijns vaders geschreven op hun voorhoofden. We mogen het zo ook lezen. Hebben de naam zijns, dat is de vader van het Lam, op hun voorhoofden. Waarom? Omdat zij gekenden zijn van de Vader. De Vader zelf had ze lief. De Vader zelf heeft de weg uitgedacht en bereid. De Vader zelf heeft ze tevoren verkoren in Christus, om heilig en onberispelijk te zijn voor hem in de liefde. Daarom deze 144.000, dat is ook de schare die niemand tellen kan. De kleine en de grote. Dat is de strijdende en triomferende kerk, als we de aarde er een ogenblik bij betrekken, bij elkander, zoals ze eeuwig voor God gesteld worden, rondom het lam. Ze hebben de naam van hun Vader op hun voorhoofd. Want de Vader heeft aan hen betuigd dat hij met hen een eeuwig verbond en genade heeft opgericht. Dat wil dit zeggen. Hij heeft sinds een eeuwige liefde bekend gemaakt met zijn genadig voornemen in Christus, om zijn genade zalig te maken. Dat hij ze wassen zal in het bloed zijn geliefde zoons. Door de werking van de Heilige Geest. Laat de Satan er nou veel hebben. Laat hij er veel hebben. Sommigen denken dat hij bijna alles heeft, maar dat durf ik niet te zeggen hoor. Durf ik niet te zeggen. Sommige van de kerkvaders, die hebben wel eens speculaties gemaakt. De een die zei, het vierde deel. Want het vierde deel van het zaad viel in de goede aarde. Vierde deel van de mensen. Anderen zei weer, van de kerk wordt zaad. En anderen hadden weer andere gegevens. Maar ja, bij de gelijkenis van de vijf wijzen en vijf dwazen is het half om half. Ik geloof dat het niet de bedoeling des Heren is dat we daarover denken, in die zin. Ik heb alleen de gedachte, het zal de duivel nog tegenvallen, dat er een ontelbare schare van het begin der schepping af, daarom is het ook een volheidsgetal, daar zal staan, die hij niet heeft gekregen. Heel veel. En ik geloof dat er ontzettend veel kindertjes bij zullen zijn. En mensen die nooit in de bekendheid geweest zijn. En die nu nog sterven hier en daar onbekend in verre landen. Dat moet je eens indenken over heel de aarde. Dat moeten er toch wel veel zijn. Maar laat me nou eens eerlijk zeggen. 10 jaar geleden, als hij tegen mij zou zeggen, Hilversum, dat zegt mij niets. Oh, dat is de radiostad, en de stad van de televisie en zo, ja. Verder zegt dat hij niets. Helemaal niet. Nou, zo zou je nog wel 100 plaatsen in ons land op kunnen noemen, dorpen en gehuchten die je niets zeggen. Denk je niet bij na. Maar wat denk je, als nou op het ogenblik, als je nou het volk nog kon zien in deze tijd, waarin we toch allerwegen bemerken dat de Satan voortvaart en de antichrist alles in zijn macht dreigt te hebben. Maar als je nou nog eens kon zien, dacht je dan van 10? Wel nee, er zijn er al veel meer in Hilversum. En dat is een Babylon. Dan zou je eens moeten zien uit heel ons kleine landje. En wij zijn in dat opzicht nog bevoorrecht bij anderen. Uit al die plaatsjes. In Bussum zullen er ook vast nog zijn. En in Huizen en in noem maar op. En in Rotterdam en Utrecht en noem maar al die plaatsen zo. Nou, dan zouden wij op het ogenblik... Kijk, bij die andere grote massa is het maar een klein aantal. Maar toch, als we ze zouden zien, dan zou je zeggen, nee, dat had ik nooit gedacht. Nooit gedacht. zoals de Heer ook, en ik heb het vaak ervaren ook, want ik ben op verschillende plaatsen geweest. Plaatsen vrijzinnig, van inslag die vroeger helemaal vrijzinnig waren, dat de Heer er een volk had. En soms op allerlei plaatsen, dat je zegt, hoe is het mogelijk? De Heer heeft er nog zijn kinderen. Dus ja, we moeten nou ook weer niet denken dat we zeggen, zoals die man die tegen de dominee, oude dominee Donner zei, die moest ergens spreken. En toen zegt hij, hoe is het zo in de gemeente? Ja. Wat zou ik zeggen, dominee? Zeg, nou ja, zegt dominee Donner, zijn er dan nog mensen? Zijn toch wel mensen in een volk? Toen zegt hij, ach ja, dat is hem juist. Als ik me niet bedrieg, ik en nog één. Toen zegt de dominee tegen hem, nou als die andere dan net zo is als jij, dan ben ik bang dat er geen één is. He, maar kijk eens, je voelt zo is het niet. Hè? Want de mens kan wel eens wat zeggen in de troosteloosheid. Maar och, heeft hij dan het oog op het welbehagen Gods? Heeft hij dan ook het oog dat de Heer doorgaat tot aan het einde der dagen? De tijden veranderen, dat weet ik, maar de Heer niet. De Heer niet hoor. En de Heer komt nog in de huizen en nog in het midden van zijn woord getuigenis geven. Anders was het hopeloos. Maar nu heeft de kerk die op het welbehagen. Kijk, de meeste mensen die gebruiken het welbehagen Gods om juist erg karig te doen. Maar een arme zondaar die alle hoop van de mensen verloren heeft en hoop op God krijgt, die gaat daar nou juist ruim uitzien. Begrijp je? Dat is het verschil. Die heimelijk over de verkiezingen, over de berg Sion moet praten omdat over zo bij zijn leer behoort. Nou, die heeft er niet veel vertrouwen meer in hoor. Want die zegt hier en daar, nog één dominee misschien in ons land, nog eentje. En die is ook al, ja, kijk zo. Maar iemand die een oog heeft op het welbehagen Gods, die zegt, ja vader, zo is het welbehagen geweest voor u om te wijzen en verstandigen verborgen te houden, maar ook om het de kinderen te openbaren. Dat gaat ook door. Onherroepelijk. Ja, zal de zoon des mensen nog geloof vinden op aarde als zij komt? Het zal wel weinig zijn. Niet veel. Maar het zal er zijn. Het zal er zijn, heel wat, want de koning die duidt daar ook nog op een werkzaam geloof om hem al de dag te verwachten. Dus als je dan dat er nog even bij bedenkt en dat die slapers, die wijzen die ook in slaap zijn gevallen, er tenslotte ook bijvallen, omdat ze ook op de berg Sion gegrond zijn, dan kun je ook daar nog niet uit opmaken dat er dan misschien nog maar 2 of 3 zullen zijn. Nee. Nee, want dan zullen daar de blijde zangers staan, de spelen op de harp en cymbel slaan. Zullen er heel wat wezen. Nee, je kunt je eigen beter afvragen, dit zou ik, worm, ik mensie, zondaar, die nog geen el tot mijn lengte kan toedoen, zou ik daarbij mogen zijn. Zou die dierbare borg zijn bloed ook voor mij hebben gestort? Zou de vader mij in hem hebben aangemerkt? Dat is een belangrijkere vraag. Vandaar ook het woord van de koning, het antwoord zijn er velen die ingaan, strijd gij om in te gaan. Met andere woorden, maak je daar maar niet te druk over. Het is een persoonlijke zaak. Want of dat er veel of weinig zijn, maar als ik buiten ben, dan ben ik in wening en knersing der tanden eeuwig buiten. En als ik binnen ben, zal ik geen gedachtenis meer hebben aan de voorgaande dingen. Ik zal dan ook niet meer kunnen denken aan die duizenden miljoenen die buiten zijn. Daarom komt altijd het persoonlijke. Maar het is recht troostrijk, want die 144.000, die staan daar rondom het lam. Dat is het schone. Met de naam van hun vader aan hun voorhoofden. Goden gekocht en gekend, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Ze komen waar ze horen. Niet waar ze krachtens hun diepe vallen bondbreuk horen, hoor. Want dan kun je de mens nog wel eens horen praten over, oh, als ik dit en dat. En dan denk ik wel eens, ja, wat zou het toch groot zijn, heren, als u ons liet verstaan dat onze plaats eigenlijk is in de hel. Dan zouden we niet zo lang zeuren. Dan zou je zeggen dat ik hier zit, heren, dat is enkel genade en ontferming. En dan zit ik nog te voeten. Dan zit ik nog te mopperen. Dan ben ik nog bezig met dit en met dat. Maar een mens is zoveel waard. Oh, hij is zoveel waard. Minstens is hij de hemel waard. En een goed heenkomen na dit leven. Maar hier horen ze alleen maar krachtens het welbehagen Gods des Vaders. En het bittere lijden en sterven en de dood en de opstanding van die lieve zoon. Uit dat oogpunt horen ze erbij. Want voor de rest zeggen ze, mijn vader was een Amoritisch en mijn moeder een Hetitisch. Aanschouw de bornput waaruit gehouden zijt. De rotsteen waaruit ge gehouden zijt en de holligheid des bornputs waaruit ge genomen zijt. Aanschouw Abraham, uw vader, die een afgoden dienaar was. En die door God tevoorschijn werd gehaald. Kijk, zo horen ze erbij. En zo staan ze daar. En, wat hoort Johannes? Hij ziet het lam. Hij ziet de kinderen. En, hij hoort ze daar zingen. Een stem uit de hemel. Als een stem van vele water. Hij kijkt als het ware naar het einde. Hoe ook de Satan mogen woedt. Wij staan hem voet voor voet, zegt Luther. Eén woord reeds doet hem vallen. Want zij gingen ten hemel in. En ze zullen ten hemel in gaan. In de volle gemeenschap met God. Daarom hoort je een stem van vele wateren. Dat wil hier uitdrukken het grote, het totale. Zoals je bij een grote bruisende zee kunt staan. En overal is het geluid van de golven en van de branding. Overal. Alles beweegt en alles leeft en alles brengt geluid voort. Het is alles in beweging. Dat wil zeggen, er zullen er ontelbaar velen zijn die hun stem zullen verheffen in de hemel en hier bij de aanvang reeds op de aarde. Ontelbaar velen. Het zal als een machtige stroomwater zijn die neerstort naar beneden en waar het geluid de hele omtrek van vult. Daarom duidt dat water hier, die stem als van vele wateren, duidt op het grote. Er zullen er zoveel zijn, dat je niet meer kunt zeggen, hé, daar is die en daar is die. Men zegt wel eens, men zal mij boven alles uit horen zingen. Een poosje geleden hoorde ik een man zeggen, mij zul je niet zien in de hemel, ik zal zo diep komen te bukken. Ja, och. Misschien goed bedoeld, maar het zijn allemaal aardse bevattingen. Aardse bevattingen. Want hij hoorde een stem als een stem van vele wateren. Kijk eens. De druppels die vallen hier niet meer zo in het oog. Maar het geluid van die watergolven die in de natuur kunt horen. Als alles doet mee. die hele zee. Zo ziet Johannes als één massaal koor, ziet hij daar al die kinderen die uitverkoren, hij hoort hun stem. En als een stem van een grote donderslag, dat duidt aan de kracht en de majesteit van hun gezang. Daarom als het onweer is, dan mag je naar luisteren wel eens. Mag je naar luisteren, ja. Kan zijn dat je nog vreselijk bang bent. Kan ook. Ja, zelfs Gods kinderen, ik hoorde iemand zeggen. In de oorlog, toen kwam er een onweer buiten. Toen zegt ze, ik zie nog liever een leger bommenwerpers. Dan ze doen die onweersbaan, dat is eigenlijk erg. Die was niet op ter plaats. Zo angstig. Nou weet ik, als God in zijn spreken in de natuur door gaat zetten, dan lees je het schepsel beeft en het staat verwonderd als de goddereren dondert. Dat is waar. Maar voor de kerk zit er ook nog een andere kant aan. Als je die donderslagen hoort rollen. Dan zeg je, het lijkt wel of dat er miljoenen balken opzij worden gegooid. Zo'n kracht. Het plant zich voor door de hemelbogen. Best met klaterend geluid op de grote wateren uit. Dat is een ontzaglijk gehoor, vind ik. Zo diep. Zo krachtig, zo vol. Net alsof er dan in de lucht een weg gebaand wordt. Voor hen die op de vlakke velden rijden. Nu, dat wil dat woordje zeggen. Een grote donderslag. Die doordreunt tot in alle hoeken. Voor zover er hoeken in de hemel zijn. Hij dreunt de ganse hemel door. Want het is een gezang dat als dan opkomt uit de gereinigd. En volmaakt hart. Uit een verheerlijk lichaam. Geen schorre kelen en stemmen zijn er meer bij. Niets meer. Er is geen ademnood meer. Er is geen smart meer. Die ellendige ik, daar zijn we van verlost. Wie zal mij verlossen, zei de man. Ik dank God door Jezus Christus die het gedaan heeft, maar die het straks volkomen doet. We zijn er nog niet af hier, op aarde niet. We wonen uit van de Heer en in onszelf, buiten hem. Ook al mogen ze in hem geloven, ze wonen uit. En dat is een pijnlijke geschiedenis. Dat is een stervingsproces. Waarin alles zich opmaakt, de duivel aan alle kanten en ons eigen boze bestaan, om ons in haar greep te houden. Dat kan. Ik dacht vanmiddag een ogenblik net voor het eten, ik dacht, jongen. Ja, wij nou er geen centje lust kan hebben, daar kan je niet inkomen. Wat voel je de ongelijkvormigheid met deze zangers die daar in volkomenheid staan. En wij op de aarde een beetje krassen als een kraai. Och ja, dan heb je ook nodig dat de Heer je daarin helpt. Je zegt, och Heere, laat u mijn tong en mond en hart de diepste grond. Toch wel behagelijk wees alleen in uw lieve zoon. Want anders kan ik niet bestaan. Kan ik niet spreken. Niets zeggen van het geheim. Maar dat is hier voorbij. Als een grote donderslag. Hier is er niets anders meer bij. Er is niets anders meer bij. Dus het hart en de hele ziel, dat is ene stem geworden. Een gejuich. Zodat alles rommelt in de hemel. Alles beweegt. Het golft de hemel door. En ik hoorde de stem van citerspelers spelend op hun citers. Dat is niet apart bedoeld. Alsof er nog een aparte groep zieken speelt. Nee, dat duidt aan dat hoe groot en ook hoe vol majesteit dat het als de donder was in mogendheid, dat gezang, dat het tegelijk liefelijk was. Van zulk een dierbaar gehoor, dat het in haar reactie niet als met een donderslag, een klap zonder meer, maar dat dat krachtige zang tegelijk was liefelijk, zeer aangenaam, als het geluid van de citers die spelen en zingen op hun citers. Je zou het zo kunnen lezen. Het gezang onder de duizenden was algemeen, massaal, de keel zichtbaar. Het gezang was vol majesteit, zoals donder rolt door het zwerk. Het gezang was liefelijk, omdat het was als een nieuw gezang voor de troon en voor de vier dieren, de vertegenwoordigers van Gods schepping, en voor de kerk in het geheel, de ouderlingen, die daar de kerk vertegenwoordigden, die tenslotte ook waren inbegrepen bij die 144.000. En het was als een nieuw gezang voor de troon. Wat onuitsprekelijk groot is dat. Het was als nieuw. Daar gaan we mee naar huis, want we komen toch nog niet helemaal aan het eind. En we gaan op tijd naar huis. Maar het was als nieuw. Ik heb er lang over zitten denken. Hoe moet je dat nou lezen? Nieuw of als nieuw? Dat is toch een verschil. Je leest ook wel eens, hij werd als een dode, dan ben je nog niet dood. Ja. Ik kon er eigenlijk niet zo goed achter komen hoe dat nu eigenlijk geformuleerd moet worden, maar ik kreeg een gedachte die ik u zou meenemen. Hier op aarde, die 144.000, hebben ze ook gezongen. Hetzelfde lied. De inhoud van dat lied, daar komen we nog bij leven en welzijn op terug. Hoewel volgende week is er geen bijbelezing, houdt er erg in. Maar daar komen we dan zo de Heer wil over 2 weken nog op terug, als we het leven mogen. Maar, afgezien van de inhoud, als een nieuw gezang voor de troon. Kijk eens, eerst hebben ze dat gezang hier bij de aanvang, paar toontjes, hier beneden gezongen. En toen was het ook al een nieuw hoor, zingt, zingt een nieuw gezang, den Heer. Toen was het werkelijk waarachtig nieuw. Niet als nieuw, maar het was nieuw, want het is niet bij ons gedicht. Dat nieuwe lied. Het is in ons hart niet opgekomen. Wij hebben de muziek er niet bij gemaakt. Nee. Het was volkomen nieuw. Volkomen nieuw als de ellendige zich verwonderen mag. Voor het eerst toch bij vernieuwing in hem. Die barmhartig en genadig is. En groot van goede tierenheid en maat. Toen was het nieuw. Maar dat nieuwe, dat werd als het ware uitgedrukt in een gebaste trompet. In een lekke trompet. Aan alle kanten ging dat nieuwe erdoor. Die zuivere lucht. En ja, het was een nieuw gezang, maar als je het hoorde, dan dacht je vaak menigmaal, oei, wat klinkt dat toch? Tja, dat klinkt niet zo mooi. naar onze oren klinkt niet zo mooi. Het is de rechte wijs, het is waar. De woorden geven de rechte wijs aan. Maar om de wijs te houden, de inhoud is goed, maar om die wijs te houden. Ze waren zoveel dissonanten. Niet in dat nieuwe lied, maar in ons. Dat lied was nieuw. Maar het geluid wat uit ons tevoorschijn komt, ach, daar zegt de arme David van, hoewel mijn huis al zo bij u niet is. Daar zeggen al Gods kinderen van, Heere, wij zijn gans en al verdraaid en verkeerd. Onze goedheid raakt niet tot u. Al was het nieuw wat de Heer deed. Maar in de hemel is het als nieuw. Waarom? Omdat de overgang zo groot is. Omdat de overgang zo groot is als uit de nacht in het licht. Want al zijn ze hier kinderen des daags. Al zijn ze hier kinderen des lichts. De kinderen der duisternis zijn voorzichtiger in hun geslacht. En nog voorzichtiger. Daarom, het was een nieuw gezang. Hier wat ze als eerst ontvangen van de Heer. Dat is nieuw. Voor die arme zondaar. Maar in de hemel is het als nieuw. Want dan is er verheuging. Zonder storing, zonder aanklacht, zonder een Satan die met vuisten slaat, zonder een doorn in het vlees, zonder die menselijke draad die overal doorheen geweven zit, die je er niet uit kunt trekken. En die hier vaak en menigmaal het hoofd naar beneden drukt. Maar dan gaan ze ook tot Gods altaren. Tot God, hun God, de bron van vreugd. Juichend stemmen en snaren ten roem van zijn goedheid daar. Kortom, de ongeneugd is voorbij. Nu verheugt hij eindeloos. Dan wordt dat nieuwe lied, wat nieuw was, weer als nieuw. Want daar hangen niet meer aan die gebarste trompetten. Daar hangen niet meer aan die van de wijs dwalende stemmen. Maar daar is alles in overeenstemming met hen, wiens naam ze op hun voorhoofd hebben, en met hem die op de berg Sion staat, om wien ze dan vergaderd zijn. O geliefde, daar gaan we mee naar huis. Ik denk een ogenblik aan wat onze makelaars zongen te deen. Uw loof de apostelschaar in heerlijkheid, o Heere. Profeten, martelaars, vermelden daar uw eer. Door heel uw kerk wordt steeds daarboven, hier beneden, in strijd en zegendraal, uw grote naam beleden. Zij looft, o Vader, u. Oneindig in vermogen, onpeilbaar in verstand, onmeetbaar in meedogen. Amen.